en het drukt op je borst bijvoorbeeld in plaats van op je schouder, krijg je het zeer benauwd. En gij zeidet, Babel zei, ik zal koningin zijn, altijd en overal. Want dat is de betekenis van eeuwigheid, als er verder niks bij staat. Altijd en overal. Want zo is het gegaan, inderdaad, de Heer was toornig op Israël en nam de heerschappij van Juda weg en bracht de troon en daarmee de kroon over de volken der aarde in Babel. Het verhaal daarvan vind je natuurlijk onder andere vermeld weer in Daniël. Waarbij de heerschappij van het huis van David werd weggenomen en Daniël, die uit het huis van David was overigens, werd ook weggevoerd met nog enige andere prinsen van Juda naar Babel. En sindsdien heersen de heidenen over Israël en daarmee ook over de wereld. En het is ook altijd zo gebleven. De troon is nooit meer bij David, het huis van David, teruggekomen. Naar de mens gesproken althans. En toen dacht Babel, nou dan is het nou bij mij, hè. En dat was het misverstand. Want Babel zou verwoest worden. Dat was maar een tijdelijke zaak, dat Babel. En zo is dat ook altijd geweest in het verleden. Maar Babel zei, ik zal koningin zijn in eeuwigheid. U kent trouwens de koning van Babel, Nebukadnezar, die zei, is dit niet de Babel wat ik gebouwd heb, hè? Juist. En wat gebeurde er toen? Toen verdween zijn verstand, staat er. Toen verdween zijn wijsheid. Maar aangezien Nebukadnezar een beeld is, een type is van zijn eigen rijk, en dus van Babel in ieder geval, betekent het dat de wijsheid uit Babel zou verdwijnen. En dat terwijl juist Babel de reputatie had dat daar alle wijsheid verzameld werd en vervolgens daar vandaan kwam, dat daar de wijsheid zetelde. En die reputatie heeft uiteraard nog, hè? Is altijd zo gebleven. En we weten hoe het gegaan is, waarschijnlijk, hè? In Daniël 4 vind je dat verhaal over Nebukadnezar, die dan die krankzinnig werd, zeg maar, hè? Zijn verstand verloren hij, we zeggen dan, dan werd hij gek. Maar goed. Maar de gedachte is zijn verstand, zijn wijsheid verloren hij. Maar na zeven tijden, schrijft Nebukadnezar, kwam mijn verstand weer in mij. En mij werd grotere heerlijkheid toegevoegd enzovoorts. Toen kwam de wijsheid dus weer bij hem terug. En volgens hetzelfde schema betekent dat dat na zeven tijden de wijsheid inderdaad weer zou terugkeren in Babel. En die zeven tijden zijn bijna om, inmiddels. En dus Babel staat er al, het verstand is er nog niet, maar dat zal nog komen. En dan zal het Babel alsnog, maar dan definitief verwoest worden en daar gaat het hier uiteraard over. Maar deze uitspraak uit vers 7 komt dan overeen met de uitspraak van Nebukadnezar. Ik zal koningin zijn in eeuwigheid. En dan staat er tot nog toe, hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen. Gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. Babel zou eens moeten nadenken over hoe het af zal lopen. En ik vraag mij echt af of de lui die nu Babel bouwen wel weten wat er nog steeds in de Bijbel een onvervulde profetie over Babel staat. Ja, misschien wel. Als dat zo is, dan zijn ze inderdaad rechtstreeks in opstand tegen God en wel bewust. En ik denk dat het zo is namelijk. Want wij verbazen ons meestal als we merken dat ongelovigen zoveel van de Bijbel weten. Maar daar hoef je niet over te verbazen. Dat is nou net ongeloof. We weten het wel, maar wijzen het af. Dat is dikwijls verbazingwekkend. Hoe goed men weet wat de profetieën zeggen enzovoorts. Terwijl men het toch niet gelooft, niet aanvaardt, althans voor zichzelf niet. Hè? En als men op deze wijze dan toch bezig is, dan is men rechtstreeks in opstand tegen God. Hetzelfde geldt trouwens ook, nou we het toch over hebben, voor de ongelovige Joodse staat. Hè? Precies hetzelfde. Het bouwen van, het maken van zo'n staat is een rechtstreeks opstand tegen God. Het bouwen van Babel net zo goed. Maar goed, dat Babel, daar zal een oordeel over komen. En er staat, gij hebt de dingen niet in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. Maar het einde komt wel degelijk. En het einde is dat in één ogenblik deze vrouw Babel zal overkomen dat ze weduwe wordt en kinderloos. Oftewel, de stad zal verwoest worden, de koning zal weggenomen worden, dan is de stad weduwe. De koning is weg en het volk is ook weg, dan zijn de kinderen dus weg. De man en de kinderen, dat is vers 9 hoor. De man en de kinderen zijn weg, dat wil zeggen de koning van Babel en het volk van Babel zijn weg. In één ogenblik, op één dag. En dat is die dag waarover gesproken wordt in Openbaring 17 uiteraard. Er valt één steen uit de hemel. Of zo. Maar goed, daarover hebben we het weer na de koffie. Want vorige keer waren we te vroeg voor de koffie. Nou zijn we te laat. Goed. Wij waren dus in Jesaja 47. Waarvan Israël, waar tot Babel gezegd wordt. Dat gij zeidet, ik zal koningin zijn in eeuwigheid. Altijd en overal dus. Hè. Tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen. En gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. Want er is wel degelijk een einde. Een beperking van het koninkrijk van Babel. Babel zelf denkt, het is in eeuwigheid. Maar de Heer zegt, er is een einde. Daar denk je wel niet aan. Daarom denk je dat het altijd en overal blijft. Maar er is een einde aan. Er komt een grens aan namelijk. Omdat de Heer zelf zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. En in de tweede plaats omdat Babel natuurlijk uiteindelijk verwoest zal worden. Er staat er in vers 8. Nu dan hoor dit gij weelderige, die zo zeker, maar zeker betekent veilig. Dat is in Duits nog zo. In het Nederlands niet meer. Maar zeker is veilig. Gij die zo zeker woont, die in haar hart zegt, ik ben het en niemand meer dan ik. En die in haar hart zegt, ik zal geen weduwe zitten. Dat betekent gewoon, ik zal geen weduwe worden. Of alleen blijven zitten. Ik zal geen weduwe zitten. Nog de beroving van kinderen kennen. Een weduwe worden wil zeggen, van de man beroofd worden. En beroving van kinderen is duidelijk. En aangezien de vrouw gewoon Babel is, betekent het dat als de man er niet meer is, als ze weduwe wordt, dat er geen koning meer is van Babel. De koning van Babel is dan weg. En de andere is dat de kinderen, het volk van Babel, weg is. Doch deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen. Op één dag, de beroving van kinderen en weduwschap. Voorkomelijk zullen zij u overkomen vanwege de veelheid uw toverijen. En de toverijen, dat is verwijst naar dat begrip Galdeën. Want Galdeën kan weliswaar de neutrale aanduiding zijn van het volk. Maar meer speciaal is de aanduiding van de toverij. En alles wat ermee samenhangt. Oftewel, de menigte uw bezweringen. Dat is wat er verder staat. Vanwege de menigte uw bezweringen. Dus deze beide dingen zullen Babel overkomen op één dag, want gij hebt op uw boosheid vertrouwd. Gij hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt en gij hebt in uw hart gezegd, ik ben het en niemand meer dan ik. Dat wil zeggen, dat is gewoon een beschrijving van de hoogmoed van Babel. Iets wat we tegenkwamen in Daniel 4, in de persoon van Nebukadnezar. Maar nogmaals, de persoon van Nebukadnezar is een beeld van Babel. En dus staat het, daarom zal er over u een kwaad komen. Gij zult de dageraad daarvan niet weten. Dat wil zeggen, ze zal het niet zien aankomen. De dageraad, weet je wel, dan komt het aan de dag. En heeft ook iets met dag en dus met recht te maken. Maar gij zult de dageraad daarvan niet weten. Namelijk, een verderf zal er op u vallen. En dat op u vallen, dat is dezelfde gedachte als die zit in het woord voor roofvogel. Een roofvogel uit vers 11 is een vogel die op zijn prooi valt. Ik weet niet of hier hetzelfde woord gebruikt wordt. Maar dat, nogmaals, dat doet niet de zaken. Het is wel dezelfde gedachte. Een verderf zal er op u vallen. En dat betekent dat het onverwacht komt. Hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen. Want er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult. Maar dat is net zoiets als het haastig verderf wat Israël zou overkomen. Maar dit ziet er nog haastiger uit uiteraard. Het lijkt nog meer op het verderf wat over Babel kwam. Wat over Sodom kwam, ja. Prima, Sodom. En dat bedoel ik ook, want Sodom wordt bij gelegenheid ook als voorbeeld gesteld aan Babel. Ik weet niet zo gauw waar, maar er is een schriftgedeelte waarover de verwoesting van Babel gesproken wordt. En er wordt Babel wel degelijk vergeleken met Sodom. Maar het is dus snellijk een onstuimige verwoesting dat gij het niet weten zult. Dus niet ziet aankomen, niet weet dat het komt. Het komt onverwacht. Sta nu met uw bezweringen en met de veelheid uw toverijen, waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af, of gij misschien voordeel konden doen, of gij misschien u konden sterken. Sta nu met uw bezweringen, wil zeggen, hou er mee op, hè. Kom tot stilstand. Hou er mee op. Toch een soort prediking die hier volgt. Een waarschuwing. Stop met uw bezweringen. Dat wijst op de menigte uw bezweringen van vers 9 natuurlijk. Met de veelheid uw toverijen, eveneens uit vers 9. Waarin gij gearbeid hebt van een jeugd af, vanaf het begin van Babel dus, wordt het gekenmerkt door deze toverijen en bezweringen. En aangezien de jeugd van Babel gevonden wordt in het Babel van Nimrod, is het dus zo dat hier al sprake is van de gebeurtenissen die plaatsvonden bij de torenbouw in de tijd. En dan volgden we de beschrijving van wat de Galdeën dan doen en wat die toverijen en bezweringen zijn. In vers 13, gij zijt moedig geworden in de veelheid uur raadslagen. Uwe raadslagen is het andere dan de raad Gods. Hè? Laat nu opstaan die de hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen, en laat ze u verlossen van die dingen die over u komen zullen. Hier gaat het speciaal dus om astrologie. In de traditionele betekenis van het woord, waarzeggerij op grond van de sterren. Let wel dat er niet staat dat het niet werkt. Maar er staat dat als de God des hemels, of hoe die maar heten mag, de verlosser, de Heer, de Heerschare, de Heilige Geest, als die wat doet, dan kun je dat niet op die wijze in de sterren aflezen. Dat is de gedachte. Want in ieder geval, zij kunnen het niet. Komt overeen met de uitspraak uit de Hebreeënbrief dat de dingen die gezien worden niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. God grijpt in en het heeft niks met de gang van zaken in de natuur te maken. Dus laat zij u verlossen van die dingen die over u komen zullen. En dat kunnen ze uiteraard niet, er is ook maar één losser. En als die niet verlost, dan doet niemand het. En van deze Galdeën, deze tovenaars, of hoe ze maar heten, staat, ziet, zij zullen al stoppelen, ze zijn al stoppelen, het vuur zal ze verbranden. Zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Zodat je nou inderdaad leest over vuur en vlam. Stoppel is gewoon stro, en dat u weet, het brandt heel gemakkelijk. Het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten. Nee, inderdaad, het is eensklaps een vuur uit de hemel kennelijk, waardoor Babel verwoest zal worden. Alzo zullen zij u zijn met de welke gij gearbeid hebt, uw handelaars van jeugd aan. Elk zal zijn weegs dwalen. Niemand zal u verlossen. De gedachte is dat deze lui weliswaar iets uit de sterren de toekomst bepalen. Maar dat die toekomst die zij vinden in de sterren toch niet overeenkomt met de toekomst die werkelijk gebeurt. Want ze hebben het einde niet gezien. Ben ik weer terug bij vers 7. Gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. De sterren hebben er niet bepaald bij het einde van Babel. Het einde van Babel komt echter toch als een haastig verderf uit de hemel. En daarom blijkt hun weg een dwaalweg te zijn. Dat is eigenaardig, want de sterren die de weg van de mens in de wereld geacht worden te voorspellen, dwalen niet. Die hebben namelijk redelijk vaste banen. In ieder geval voorspelbare banen. Maar er staat, deze wichelaars zullen huns wees, of elk zal zijn wees, dwalen. En dat betekent inderdaad dat ze niet terechtkomen waar ze nog dachten terecht te komen. Want Babel zal verwoest worden. En dat is het verhaal uit Openbaring 17 uiteraard. En daar blader ik dan nu maar even naartoe. Om de overeenkomsten even aan te stippen. Daar staat in ieder geval in het eind van hoofdstuk 16 al, en dan gaat het over Babel, daar staat vers 19, en de grote stad is in drie delen gescheurd. Vers 19 van Openbaring 16, dat is bij gelegenheid van een aardbeving en donderslagen en bliksemen, zo groot zoals nooit geschied is sinds dat er mensen op de aarde geweest zijn. Namelijk zodanige aardbevingen en zo groot. Dus vers 18 van Openbaring 16. Dan vers 19. De grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar, de jonkvrouw weet je wel, om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns, zijn gramschap. En dan vers 21. En een grote hagel. Een grote hagel, of gewoon grote hagel, en elk moet je doorstrepen. Grote hagel, als een talent zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs plagen was zeer groot. Dan kan het best zijn dat er overal van die stenen uit de hemel vallen. Maar het staat er in het enkelvoud. Alsof het één steen is. En dat verwijst uiteraard naar de ene steen uit Daniël 2. Die valt op het beeld, waardoor het hele beeld, en het beeld is Babel, verwoest wordt. Het was immers de droom van Nebukadnezar en hij is Babel. Dus de steen valt uit de hemel en verwoest Babel. Zo is het in de droom van Nebukadnezar in Daniël 2. En zo is het hier in Openbaring 16 eigenlijk. Daar is lang niet alles mee gezegd. Maar u begrijpt wel, als er staat de grote stad is in drie delen gescheurd, is het heus niet zo dat er nou drie stukken Babel bestaan. Hè? Uit welk deel komt u, weet u? Hè? Nee, het mag dan in drie delen vallen. Het mag dan letterlijk misschien zo zijn, neem niet weg dat het daarna helemaal verwoest wordt en dan is het in miljoenen deeltjes gevallen. Maar het zal best aanvankelijk in drie delen vallen via die aardbeving. En waarom in drie? Ik denk dat het is omdat het de vervulling is van de belofte. Want drie staat voor belofte. God heeft beloofd dit te zullen doen. Of meer in het algemeen, God heeft gesproken dit te zullen doen. En de drie wijst dus inderdaad op de vervulling van wat God gezegd heeft. Waarna vervolgens dit Babel uit vers 19 van het volgende hoofdstuk beschreven wordt als, 17 vers 1, als de grote hoer die daar zit op vele wateren. En van de wateren wordt gezegd in vers 15, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En vooral het noemen van die tongen is interessant, want het gaat om Babel en daar zijn de tongen ontstaan. Ooit. De talen namelijk. Daar werd de mensheid verdeeld in volkeren, maar via de talen. Maar de hoer zit op vele wateren betekent inderdaad dat ze daar overheerst, want het blijkt ook dat in het plaatje wat hij dan ziet, deze vrouw zit op een scharlakenrood beest, terwijl in vers 1 staat ze zit op vele wateren. In vers 3 staat ze zit op een scharlakenrood beest, zodat de betekenis van het de wateren en het scharlakenroodbeest hetzelfde is, namelijk zijn die vele volkeren. Als je er een foto van maakt of het uittekent, is het natuurlijk verschillend. Maar als je het verklaart, is het volstrekt hetzelfde. En het beest is dus het wereldrijk. En de vrouw die erop zit, is de hoofdstad van het wereldrijk. Het had namen der lastering, staat er in vers 3. Hetgeen betekent... Het is moeilijk om dat snel te zeggen, maar het betekent dat dit wereldrijk onder vele namen bekend is geweest. En eigenlijk is het zo dat alles wat in opstand kwam tegen God, op een of andere wijze zal blijken Babel te zijn. Al die namen, hoe het ook heet, het is toch Babel. Weet je wel of dat nou allemaal, nou, ik zeg het wat noemen, Mohammedanisme, Hindoeïsme, Boeddhisme, hoe het allemaal maar heten mag. Zo heb je ook nog Christendom, Rooms-Katholicisme. Nee, dat verzin ik niet. Dat is in de loop der tijd allemaal erop gezet hoor. En dan heb je nog allerlei andere dingen als communisme, socialisme, kapitalisme. Maakt niks uit, zijn tegenstellingen, maar ja, dat is allemaal godslastelijk. Dat staat er allemaal op. Ja, dat wil zeggen, het komt uit de aarde, het is van de mens. Vandaar dat het beest rood is. Ja, en hoe meer het bij de gewone mens te vinden is, hoe roder het wordt. Nou goed. Maar in ieder geval, al die namen staan erop. Namen, niet één, namen, meerdere. Vandaar dat sommigen zeggen, Babel is Rome. Anderen zeggen, Babel is Mekka. Weet je wel, maar dat maakt allemaal niks uit. Er zijn er geweest die hebben gezegd, Babel is Brussel. Ja, als hoofdstad van de... Europese gemeenschap, geloof ik. Zo. Allemaal dwaasheid natuurlijk. Uiteindelijk dwaasheid. Maar het heeft wel een kern van waarheid. Hè? Nou, die namen staan er allemaal op. Dat zeven hoofden zijn de zeven wereldrijken. En 10 hoornen, dat is het zevende wereldrijk. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, versierd met gouden korstgesteente palen. Had haar in haar hand gouden drinkbeker vol van gruwelen. Daar gaat het om, gruwelen. Dat is wat we tegenkwamen in Jesaja. Ik stip alleen even die dingen aan die we in Jesaja ook gelezen hebben. Hè? Gruwelen, afgoderij namelijk. Van onreinigheid harer hoererij. Nou, dat hebben we in elk geval gelezen. En ze heet dan ook in vers 5 verborgenheid. Want Babel is lange tijd verborgen geweest, om precies te zijn, 7 tijden. Maar dat was Daniel 4 en Daniel 5. 7 tijden, verborgen geweest. Je komt hem ook tegen in 2 Thessalonicenzen 2. Hè? De verborgenheid der ongerechtigheid wordt nu reeds gevraagd, maar in de toekomst zal de ongerechtigheid geopenbaard worden. Maar dat is als de 7 tijden voorbij zijn. Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder, want moeder is altijd de aanduiding van de stad, hè? De moeder. Wij komen ook uit een moeder, dat is het Jeruzalem dat boven is. En het Jeruzalem wat beneden is, dat is de moeder van Israël, met name Israël ook onder de wet, maar in het algemeen het natuurlijke Israël. En Babel is de moeder van alle heidense volkeren en dus de moeder der hoererijen. Waarna een beschrijving gegeven wordt van hoe het dan precies zit, maar kort samenvat, het betekent gewoon dat hier staat dat wat vroeger was weer in de toekomst zal ontbestaan. Een wereldrijk, namelijk onder de heerschappij van Babel, uitgebeeld als het beest. En dat wil zeggen, dat zijn de verzamelde koninkrijken der aarde, onder de heerschappij van Babel. En dan staat het daarover in vers 14. In vers 14 helemaal. Deze zullen tegen het lam krijgen. En het lam is altijd het lam uit Openbaring 5. Het lam dat de overwinning heeft. Hè? Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Het lam staande als geslacht. Bij nader inzien de leeuw uit de stam van Juda. Maar het is het lam wat overwonnen heeft. Niet de hoogmoedige, maar de nederige. Babel is de hoogmoedige en die zal verliezen. Maar de Heer, het lam, was het nederige en die overwint. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Dat zou je van een lam niet verwachten uiteraard, maar dat is het aardige ervan. Het lam zal hen overwinnen, want het lam is een Heere der Heren en Koning der Koningen. En die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Dat is drie keer hetzelfde natuurlijk, want de geroepenen zijn uitverkoren, de uitverkorenen zijn gelovigen. Waarna de verklaring volgt, hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, oftewel het beest, het is toch hetzelfde, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. In Daniel 4 trouwens komt dit beest uit de wateren, uit de grote zee, en in Openbaring 13 komt hij ook uit de zee. Dus op het beest of de zee, dat maakt in de praktijk geen verschil. Dus zijn volken, scharen, natie en tongen. De 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, dat is het laatste van die 7 wereldrijken, zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt, de enkelen en de schenkelen en de schande. Je zou er bijna een gedicht van maken, hè? Enkelen, schenkelen, schande, schaamte. De 10 hoornen die gij gezien hebt, dus zullen het de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Aan het eind van hoofdstuk 16 was het een steen. Maar hier gaat het om vuur. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat ze enerlei mening doen en dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En daarna zullen die volkeren zich tegen Babylon keren. Hetgeen ook uit het volgende hoofdstuk blijkt trouwens. Maar de reden daarvoor is, denk ik, dat de volkeren in die dagen inderdaad tot geloof zullen komen. Of beter, mensen komen of tot geloof, of ze komen om in de grote verdrukking. Het is één van twee. Maar het resultaat zal zijn dat je langzamerhand inderdaad gelovige volkeren hebt, die uiteraard in opstand komen tegen Babel, en die vermoedelijk ook bidden om de val van Babel. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt. Dus vandaar, ze zullen zich tegen die vrouw keren. Tegen Babel. Ze zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt enzovoorts. Want deze koninkrijken der aarde geven hun macht aan het beest, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn, zegt vers 17. Het lijkt mij dat het dan zo ongeveer inhoudt dat door de prediking van het woord Gods over de aarde inderdaad de volkeren onderworpen zullen worden aan God, aan het lam. En daarmee in opstand komen tegen Babel, waarna niet die volkeren zelf, maar waarna de Heer zelf Babel zal verwoesten. En dat is wat in het volgende hoofdstuk dan ook beschreven wordt. Want er staat dan, en na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebben een grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. Babel ging in duisternis, weet u nog, stond in Jesaja. Zit in de duisternis. Maar de aarde wordt verlicht. En er staat weliswaar aarde, maar ik heb altijd de neiging om dat te lezen op de bekende manier. Het land, en dan denk ik toch in de eerste plaats aan Israël. Want daar komt het licht vandaan, uiteraard. Hij riep krachtelijk met grote stem, zeggende, zij is gevallen, zij is gevallen. Of gewoon gevallen, gevallen, het grote Babylon. Daal af stond er, hè, in Jesaja 47. Daal af en zit in de stof. Hier staat, gevallen, gevallen, het grote Babylon. Ze is geworden woonstede der demonen en bewaarplaats van alle onreine geesten, wat hetzelfde is. En een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Dat klopt, want u weet, Babel was bovendien al een boom, gegroeid uit een mosterdzaadje soms. Er was al een boom uit Daniel 4 namelijk, waar we nou een paar keer naar verwezen hebben. Of uit Matthäus 13, de boom namelijk, waarin de vogelen des hemels nestelden. Daniel 4 was dan de droom van Nebukadnezar over die boom die afgehouwen zou worden, waarover 7 tijden zouden voorbijgaan. Dus die boom waarin het gevogelte des hemels nestelde. Hier staat ook, Babel is bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte, maar ze is inmiddels gevallen. Terwijl uit de wijn des toorns haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar mijn volk. Zullen worden de gelovigen weer buiten de legerplaats gestuurd. De legerplaats is nu Babel. Ik moet het natuurlijk eerst even zeggen, dat is makkelijker bij het lezen, dat gedurende honderden jaren, dat wil zeggen in ieder geval gedurende sinds de reformatie, men onder Babel ook verstaan heeft Rome. En daarom noem ik dit daar straks ook, want dat is ongetwijfeld één van de namen der godslastering. En dan heb je precies hetzelfde, gaat uit van haar, dat heeft men dan uitgelegd als ga uit van de Rooms-Katholieke Kerk. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Maar het is niet alleen dat natuurlijk, het is uitgaan uit alles wat maar Babel heet. En dat is niet alleen Rome hoor. Want haar zonden zijn gevolgd tot de hemel toe. De ene op de andere staat er, dat is natuurlijk ook zo. En God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. Precies zoals de zonden van Sodom ten hemel schreeuwend waren. Dat staat er namelijk in Genesis 18. Het geroep kwam tot de hemel. Vanuit Sodom. En de Heer zegt tegen Abraham, nou ik ga eens even kijken. En onderweg nam hij de lunch bij Abraham. Had die maaltijd van 3 maten meel waarin geen zuurdeesem zat. En toen waren we later in Matthäus 13, zat er ineens wel zuurdeesem in. Dat is precies het vers naast het vers over die boom. Weet je nog, met de vogel des hemels erin en zo. Dat is niet zomaar toeval, niet een kunstje. Dat zit allemaal aan elkaar vast. Het gaat om Babel. Uiteindelijk is het Babel. Alleen in de dagen van Abraham was het dan even Sodom. Maar Sodom is weer een type van bijvoorbeeld Babel. Haar zonden zijn gevolgd tot de hemel toe. En God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeld haar gelijk als zij uw lieden vergolden heeft. En verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft. Schenkt haar dubbel. En dan staat er. Vers 7. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelde gehad heeft. Zo grote pijniging en rouw doet haar aan. Want zij zegt in haar hart, ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Jesaja 47 vers 8 staat er in mijn Bijbel onder. Ja, zo is dat, dat hebben we net gelezen. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. En dat was ook Jesaja 47 en wel vers 9. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger, en zij zal met vuur verbrand worden. Dus inderdaad, vuur uit de hemel, precies zoals het kwam over Sodom en Gomorra en de andere bijbehorende plaatsen. Adama, die was ook rood. Zeboim. Het waren wolven, dus het waren rode wolven. Nou goed, er staat, zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Let op, sterk is de Heere God die haar oordeelt. En daar zou je bij moeten zetten, even zien, Jesaja 47 vers 3. Ik zal wraak nemen en ik zal niet aanvallen als mens. Nee, het is niet de mens, het is de Heere God die dat doet. Want sterk is Jehovah God die haar oordeelt, zegt dus weer Openbaring 18 vers 8. En dan vers 9. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en wilde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook haars brands zullen zien. Dus niet alleen vuur, maar ook rook. Signaal wat je tot in de verre omgeving kunt zien. Dus een teken dus. Hè. In plaats van die boom, die hoge boom, heb je nou nog steeds iets hoogs. Maar nou is het een rookkolom. Ik heb het één keer gezien. Ik heb een poos geleden op een zondag. Toen in Nijkerk stond een fabriek of een pand. Fabriekspand in de Hens heet dat. Het was een zo verschrikkelijk indrukwekkende zwarte rookwolk die er opsteeg, was onvoorstelbaar. Kilometers ver vanaf Amersfoort af kon je het ding al zien. Ja, ik ook. Het was werkelijk luguber, zoals dat eruit zag. En dat is nog maar één fabriekspandje. Ja. Maar goed dat het tamelijk windstil was toen. Onvoorstelbaar. Nou goed, de rook haast brandt, zullen zij zien. Van verre staande uit vrezen van haar pijniging, zeggende: wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uren gekomen. Dat is precies wat er stond. In één ogenblik, op een dag. Op één dag. Dat was Jesaja 47, vers 9. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar. Zie, het is eigenaardig, dat lezen we, hadden we al eerder gelezen, over die kooplieden in vers 3. Betekent dus dat de grootheid van Babel in de eerste plaats ontleend is aan de handel. Voor zover Babel zelf letterlijk rijk is, is het afkomstig uit de handel. Niet aan rijkdommen zozeer schatten die ze zelf hebben, maar het is handel. Want onder ons gezegd, goud, zilver, kostelijke stenen, dat zijn rijkdommen. Maar die smerige vette drap die in de grond zit, dat is geen rijkdom, dat is een vloek. Hè? Dus wat doe je ermee? Je verkoopt het aan iemand die er wat mee kan. Dat zijn wij dus. Hè? Je verkoopt dat spul, dat is handel dus. Hè? Ze pompen het alleen maar uit de grond. En scheppen de vaten ermee vol met olie. En er is genoeg, zoveel vaten als er zijn, barrels heet het dan, maar dat doet er nou niet toe. Zoveel vaten als er zijn worden ermee volgeschept, maar het is geen olie uit de hemel, het is olie uit de aarde. Het is niet de geest van God, maar het is de geest, een geest uit de afgrond. Heb je dat? Ja. Voor als je nog eens wat overdrachtelijks wil verklaren. De put des afgronds werd geopend en wat daar dan van ellende uitkwam. Nou ja. Maar over dynasty zouden we het niet meer hebben. Goed. Dus, rommel uit de grond. Maar in ieder geval. Het wordt verkocht. En het is de wijze waarop Babel de hele wereld opkoopt. Hè. Maar in ieder geval gebeurt er handel. Daar hebben die Arabieren rijkdom van. Het is trouwens onvoorstelbaar. Als je dat land ziet. Hè, die landen daar. Het is gewoon één ontiegelijk grote zandbak. He? Kale vlakte, heel verschrikkelijk. He? Waar halen die lui hun cultuur en ontwikkeling en economie vandaan? Nou, gewoon door ze de olie uit de grond pompen en verkopen, dat is alles. En toen ze dat spul nog niet hadden, of toen niemand het nog gebruiken kon, zal ik dan maar zeggen. Toen was het gewoon arm land, daar komt het op neer. He? Op een paar uitzonderingen na dan natuurlijk. Maar in het algemeen was het zeer arm, maar dat is het al lang niet meer. Dus inderdaad, koophandel, dat is het. Vers 11, de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Nee. Waren van goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van palen en van fijn lijnwaad en van purper en van zijde en van scharlaken en allerlei welriekend hout. En allerlei ivoren vaten. En allerlei vaten van het kostelijkste hout en van koper en van ijzer en van marmersteen en kaneel en reukwerk. Dat zijn specerijen, die worden ook altijd als rijkdommen beschouwd. En meer van geestelijke rijkdommen trouwens, omdat je het alleen maar ruikt. Hè? En van kaneel en reukwerk en van riekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens. Hè? Nou ja. En van lichamen en de zielen der mensen. Dat wil zeggen, uiteindelijk verkopen ze zelfs hun eigen... Hè? Hoor ik daar schoonmoeder? Nee toch? He? Eigen ziel en zaligheid. Ja. En van lichamen de zielen der mensen. Dat is ook wat gebeurt. Maar van die handel blijft uiteindelijk niks over. Opmerkelijk is trouwens dat de beschrijving van deze dingen overeenkomt met de beschrijving van Tyrus in Ezechiël 28 en 29 en daar in de buurt. En die beschrijving komt overeen niet omdat het dezelfde plaats is, maar het komt overeen omdat de vorst van Tyrus dezelfde is als de vorst, de koning van Babel. Het is namelijk uiteindelijk de duivel zelf. Maar er staat dan vers 14. De vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan en al wat lekker en wat heerlijk was is van u weggegaan en gij zult hetzelfde niet meer vinden. De kooplieden van deze dingen die rijk geworden waren van haar zullen van verre staan uit vrezen van haar pijniging, welende en rouwmakende en zeggende wee wee de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken, maar dat is weer ontleend aan het purper en scharlaken uit vers 4 van hoofdstuk 17. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente enzovoorts. Dus wee de stad die bekleed was met fijn lijnwater, purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met palen. Want in één uur is zo grote rijkdom verwoest. Kapitaalvernietiging dus. En dat is het. Ze moesten het eens weten, hè? Dat ze nou een bouwer zijn, in één uur, op één dag, verwoest. En alle stuurlieden, al het volk op de schepen en bootsgezellen, en alle die ter zee handelen stonden van verre. Als je het mij vraagt, gaat het nou dus weer over typologie? Want de grote stad is natuurlijk niet letterlijk bekleed met fijn lijnwater, purper en scharlaken. Maar de beschrijving is die van die vrouw uit 17 vers 4. En als het daarna gaat over de stuurlieden en de schepen en de bootsgezellen, alle die te zee handelen, is het ook overdrachtelijk, want waar zat de vrouw op? In dit geval zeg je dan op de vele wateren. En de stuurlieden en de schepen en de bootsgezellen die te zee handelen, heeft dus te maken met de vorsten, de koningen der heidenen, per volkeren. Dat zijn dan zeelui. Stonden van verre, dat is ook al duidelijk genoeg trouwens. Alle die verre zijn, ze sowieso heidenen. En riepen, ziende de rook van Abraham. Ik heb eerst wel eens gedacht, dat moet je ook letterlijk nemen, maar ik heb het nooit begrepen, want kijk eens op de kaart en er is geen velden of wegen. Aan de andere kant van de zandbak ergens water te vinden. Je vindt geen zee in de buurt, hè. Maar daar gaat het ook niet om. Ja, daar is water genoeg natuurlijk, ligt aan de zee, ja. Nee, maar het is overdrachtelijk uiteraard. Hoewel we trouwens ook over Babel gelezen hebben in Jesaja in verband met schepen. Weet u nog? Maar dat waren de schepen niet op de zee, maar op de Eufraat. Waarmee de Eufraat bevaren werd. Jachten eigenlijk, pleziervaartuigen hoofdzakelijk. Maar het is hier niet, hier gaat het gewoon om de heidense volkeren. Volkenscharen, natie en tongen. Zij riepen ziende de rook van haar brand, zeggende, wat stad was deze grote stad gelijk? Of gewoon, wie was deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden, zit in de stof, stond er immers in Jesaja. Ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende, wee wee de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn, want ze is in één uur verwoest geworden. En dat slaat in ieder geval overdrachtelijk, maar zelfs ook letterlijk op die grote wereldhandel. Want het blijft natuurlijk wel zo dat ook vanuit het oosten zelfs die olie, wat de belangrijkste bron is van hun rijkdom, over de wereld gebracht wordt. Letterlijk ook via schepen. De grootste schepen die je maar denken kunt natuurlijk. Ja, dat is een ander verhaal. Dan wordt de woestijn als zee beschouwd. Maar dan is het een zandzee, hè? En de schepen op die zandzee zijn dan de kamelen. Dit is ook een overeenkomst, een typologische overeenkomst tussen schepen op het water en de kamelen in de woestijn. De schepen op het water brengen de mens naar de overzijde, naar de oever. En de schepen van de woestijn brengen de mens naar het beloofde land. De Gentse kust, voor u en mij, waar een kroon wacht, een Gentse zee. Of het dan met een scheepje gaat onder Jezus' hoede of op de kameel, De Camel Trophy, dat weet u toch? De Camel Trophy, kent u die niet? Jawel. Nou goed. Maar die doen het met een landrover. Maar het gaat er wel om dat we aan een andere kant komen. Maar het heeft hier verder niet mee te maken. De zee is dus gewoon de volker, de water waarop de vrouw zit immers. Nou, er staat dan weer, zij is in 1 uur verwoest geworden. Hè? Wee, de grote stad, vers 19. In de welke alle die schepen in de zee hadden van haar kostelijkheid rijk geworden zijn. Want ze is in 1 uur verwoest geworden. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten. Want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Dat wordt gezegd tot de gelovigen uiteraard. God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Betekent ook de beloften vervuld. En daarom denk ik dat die drie delen niet genoemd wordt. Maar dan staat er een sterke engel die een steen op, daar komt die. De steen als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babel met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. Er wordt Babel dus in zee geworpen. Dat zeg ik verkeerd. Ik moet zeggen, de steen wordt in zee geworpen. Maar de steen is Babel en de zee is de volkeren, zodat Babel ondergaat in de volkeren. En nu definitief, want volgens het verhaal van Daniel 4 werd de boom afgehouden, maar de stronk bleef staan. 7 tijden, maar uiteindelijk is ook de stronk weg natuurlijk. De boom schiet dan weer uit, maar wordt dan opnieuw afgehouden en nou met stronk en al. Helemaal in de stof, de dood in namelijk. En die molensteen is de uitbeelding van slavernij. Het draaien aan de molensteen is namelijk een uitbeelding van slavernij. Er worden of lastdieren voor gebruikt, of vrouwen, overigens. Maar het is bekend dat slaven gewoonlijk aan die dingen gezet werden. Ik wil me niet te binnen schieten, maar ik meen dat ik dat ook gelezen had hier in Jesaja over die molensteen. Oh ja, natuurlijk. Vers 2, 47 vers 2. Neem de molen en maal meel. Dus nou weet het, er zullen 2 op de akker zijn. En de akker is de wereld gewoon. Maar er zullen 2 aan het malen zijn. Dus de slavernij van Babel, jazeker. Maar ook dat zal ophouden. Maar de berg is net zo goed een uitbeelding van Babel. En ook die wordt in zee geworpen. Bovendien, de berg is ook maar een steen hoor. Nou, een beetje grote. Ja, een tamelijk grote steen, ja. Nou. Maar de molensteen wordt inderdaad met geweld, met kracht geworpen in de zeeën. En zal niet meer gevonden worden. En waarmee maar gezegd wil zijn dat wat vroeger de wereld die toen was overkomen is, in het oordeel, dat zal Babel overkomen. Want de wereld die toen was is ondergegaan in de zeeën. En het aardige is dat de uitdrukking die gebruikt wordt in Genesis 1 vers 2 voor de wereld die toen was, die namelijk woestheid en ledigheid en duisternis geworden is, diezelfde uitdrukkingen worden gebruikt voor Babel. Ik weet uit mijn hoofd niet waar, dat zou ik u nu zeggen. Maar van Babel wordt gezegd zal woestheid en ledigheid zijn en dat de duisternis zou zijn, hebben we er straks al gelezen. Zit in duisternis. Goed, en dan staat er in vers 22 van Openbaring 18. En de stem der citerspelers en de zangers en de fluiters en de bezuiners zal niet meer in u gehoord worden. Dat is leuk, hè, al die muzikanten, want die worden ook allemaal opgetrommeld. Want die woorden heb ik dan bij de hand, hè. Die worden opgetrommeld in Daniel 3, waar de hele verzameling muzikanten moet verschijnen als het beeld van Babel van Nebuchadnezzar wordt opgericht. Niet in zijn droom, maar nu dat andere beeld van 60 ellen hoog. Er komt ook de muziek aan te pas, de verzamelde muziek. Het gekke is, ik heb muziek nog nooit kunnen associëren met Babel in het verleden. Totdat, daar kun je op wachten. Want tegenwoordig, elk jaar in september, oktober zo'n beetje, dat is een nieuw jaar geloof ik trouwens hoor, is er een festival, nee niet een jazzfestival, maar is er een festival in Babel van muziek in de eerste plaats. Het wordt gebruikt tot meerdere eer en glorie van het tegenwoordige Babylon. Ja, elk jaar strijkers dat lees het weer in de krant. Dat het muziekfestival was weer groter en nog meer succes en weet ik veel. Dus inderdaad, muziek gaat er langzamerhand beroemd om worden. Het is een van de redenen, een van de dingen waarmee men de toeristen uit de hele wereld naar Babylon probeert te krijgen. Dus daarvoor, het is beroemd aan het worden vanwege de muziek. En ze proberen ook heel uitdrukkelijk de oude muziek, zoals die vroeger bestaan schijnt te hebben, om die te doen herleven. Ze dragen om die oude platen weer natuurlijk uit de tijd van Chorus en daarvan heb ik het mee. Nou ja, doen de mormonen ook, dat weet u toch? Zou je gedacht zijn hoeveel gouden platen die jongens hebben? Nee? Is dat hier moeilijk? Echt moeilijk? Oh, nou jammer dan. Maar vraag maar aan Henk, die weet het wel. Maar in ieder geval, ze proberen die oude muziek te doen herleven, waarbij je moet bedenken dat muziek de uitdrukking is van eenheid, als het goed is. De moderne muziek al lang niet meer natuurlijk. Maar oorspronkelijk wel. Muziek is een uitdrukking van eenheid. Dat meerdere instrumenten samenstemmen en harmoniëren. Zodat eenheid tot stand komt. Het is hetzelfde als het zingen, weet u wel. Dat doet men samen om het uit één mond enzovoorts. Hè? Dus inderdaad spreekt over eenheid. Dus muziek zou je inderdaad in Babel moeten verwachten. Omdat juist Babel de uitbeelding is van eenheid, het zinnenbeeld is van de streven naar eenheid van de volkeren. Dus inderdaad, daar zou muziek moeten zijn. En dat staat er ook. De stem der citerspelers en de zangers en de fluiters en de bezuiners zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. Maar Babel streeft ernaar juist het hart te zijn van de menselijke cultuur. In onze dagen, jazeker. Probeer daar kunst te verzamelen uit de hele wereld. Zodat het niet alleen de economische, maar ook de culturele en ook religieuze hoofdstad van de wereld zou worden. Dat wordt het ook, want dat was het in het verleden. En dat wordt het. En als het dat is, kan het verwoest worden. Want als zinnenbeeld van de economische, culturele en religieuze wereld kan meteen al het menselijk streven in één klap vernietigd worden door Babel te vernietigen. Natuurlijk ook in hoge mate typologisch bedoeld, hè. Maar niettemin, het zal zo gebeuren. Dit vers is trouwens de reden waarom sommigen zeggen dat christenen geen kunst mogen bedrijven. Nee, je hebt groeperingen die zeggen, in de kerk heeft men een orgel en de kerk is eigenlijk Babel, wat zo'n domme redenering overigens niet is. Maar aangezien ze daar een orgel hebben en wij niet Babel zijn, mogen wij geen orgel hebben. Maar je kunt net zo goed zetten, aangezien ze in de kerk een verwarming hebben, en het is Babel, mogen wij niet de verwarming hebben. Maar dat zeggen ze niet. Het zal andersom zijn. Kerken zijn meestal niet verwarmd van huis uit. Dus in de kleine groeperingen hebben wij gelukkig een verwarming in de zaal. Nou ja, goed, dit is allemaal maar onzin natuurlijk. Dit is een kromme redenering. Maar er zijn er inderdaad die zeggen, de kerk is Babel en dat is cultuur. En cultuur is muziek en kunst in het algemeen. Dus een gelovige die niet bij Babel hoort, mag zich niet bezighouden met kunst in het algemeen. En de samenzang geschiet dan ook a cappella. Ja, dat is echt waar. Dat is de reden, ja. De reden, ik weet niet over wie jij het hebt, maar dat is de reden. Het maakt ook niks uit over wie het hebt. Dat is de reden, overal waar men zo'n filosofie heeft. Want het is niet Bijbels, in de Bijbel vind je zelfs, in de psalmen, ja in Babel vind je deze muziekinstrumenten, maar in de psalmen vind je ze ook om de Heer eer te bereiden. Zelfs met trommelen en cymbalen, dus zelfs het slagwerk komt er nou aan te pas, of je het leuk vindt of niet. Hè? De snaarinstrumenten, de blaasinstrumenten en de slaginstrumenten. Zoals de bezuin, dat weet u waarschijnlijk. Nou goed, laat maar. Maar hier staat, het zal er niet meer zijn, niet meer in Babel. Niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat Babel er niet meer is. En omdat bovendien deze dingen in Babel voor een verkeerd doel gebruikt werden. In plaats van de Heer groot te maken, werd Babel groot gemaakt. En daarmee de koning van Babel, de vorst van Babel, namelijk Satan zelf. Dus geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. Als u het mij vraagt, wordt er helemaal geen levend wezen meer in gevonden trouwens. Maar dat stond ergens anders. En geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. Er wordt ook niet meer gemalen. Geen slavernij en onderdrukking en onderwerping meer. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen. En de stem eens bruidegoms en ene bruid zal in u niet meer gehoord worden. Maar tegelijkertijd moet u bedenken dat wat... waarvan hier staat dat het niet meer in Babel zal zijn, dat is precies wat er zou zijn in Jeruzalem. In het koninkrijk van Christus namelijk. Precies hetzelfde. Daar zal wel de stem van de bruidegom gehoord worden en de stem van een bruid. En er zal het licht zijn, want het lam zelf zal haar kaas zijn. Er staat trouwens een paar hoofdstukken verder over het nieuwe Jeruzalem. Maar van Babel staat zal het niet zijn. Want uw kooplieden waren de groten der aarde. En aarde is eigenlijk Edom, Adama, rood. Het was ook inderdaad scharlakenrood. Uw kooplieden waren de grote der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geworden. Ik wil er nog even wat bij zeggen, voor de goede orde. Het was scharlaken en purper. Dat zijn de kleuren die genoemd worden in verband met de vrouw. Ook lijnwaar trouwens, dat is het witte dus. Maar er is één kleur die niet genoemd werd, die je dan kwijt bent. En dat is de kleur waarnaar Babel eigenlijk altijd gestreefd heeft en die het nooit heeft kunnen bereiken. Dat is blauw. Want rood is de kleur van de aarde. Blauw is de kleur van de hemel. Maar purper zit er net tussenin. Men klimt dus wel op vanuit het scharlaken naar het purper. Het verkleurt naar het blauw toe, maar het wordt wel paars, maar blauw wordt het niet. Het rood raakt men niet kwijt. Het blijft dus de mens. Hetzelfde als de torenbouw van Babel. Het opperste reikte in de hemel, maar het opperste kwam er nooit. Dus die toren werd naar boven toe purper. Bij wijze van spreken dan, hè. Maar hemelsblauw is het nooit geworden. Heeft dat nooit kunnen bereiken. En voor de aardigheid vertel ik er nog even wat bij. Ik vertel altijd, dat vertel ik al jaren, als je een rond vlak hebt rood en een rond vlak even groot blauw, dan lijkt het alsof het rode vlak groter is dan het blauwe vlak, omdat rood naar buiten zich uitzet. Lijkt doet zich groter voor dan het is. Blauw doet zich kleiner voor dan het is. Blauw krimpt, dus een blauw vlak lijkt kleiner. Blauw trekt naar het binnen, rood trekt naar het buiten. Nou, de aardbodem is rood. Die heet immers Adama, de aardbodem. Die zit inderdaad in het wereldbeeld wat wij hanteren aan de buitenkant. Dat klopt precies, die gaat naar buiten toe. Dus van het centrum uit, naar buiten. Terwijl blauw de kleur van de hemel inderdaad het binnenste is. Heb je dat? Zodat zelfs het gedrag van die kleuren overeenkomt met het wereldbeeld wat we in de Bijbel menen te vinden. Blauw is het centrum, is het midden, trekt naar binnen toe. Rood gaat naar buiten toe. Maar dat wat buiten is, komt nooit op eigen kracht binnen. Het doet wel zijn best. Van rood wordt het nog purper, maar hemelsblauw wordt het nooit. Nou. Dan staat er over de Babel nog, dan ben ik toch bezig, vers 24. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al degenen die gedood zijn op de aarde. Toen zeiden de reformatoren, dat is Rome, want het is uiteraard zo dat de protestanten in de tijd nogal vervolgd zijn geworden, gedood zijn geworden, hè? Zeg ik het heel voorzichtig. Door Rome, dat is waar. Je zou voor Babel dan ook in kunnen vullen Jeruzalem. Er zijn er velen die dat gedaan hebben. En ik moet erbij vertellen dat de Rooms-Katholieken in de tijd zelf, maar dan praat ik over heel lang terug, en over voor de reformatie, in Babel Jeruzalem gezien hebben. Vandaar dat men inderdaad de Joden vervolgde. En dat men bezig was om Jeruzalem te veroveren en te onderwerpen, maar dat was in de dagen van de kruisvaders. Nog verder terug. Dus de Rooms-Katholieken zagen in Babel Jeruzalem. En de protestanten zagen in Babel Rome. En wij vrije jongens. Hè? Wij zien Babel in de protestanten. Vervolgens weer. Zo ligt het ongeveer. Toch of niet? Jawel, hè? Ja, inderdaad, ja. Ecumene, daar kun je net zo goed Babel op zetten. Dat zal veel handiger zijn. Dat kan ik trouwens veel makkelijker spellen en uitspreken. Dan, hoe heet het ook weer? Ach, dat is nog moeilijk. Is dat de Hengeloze uitspraak? Uit de Achterhoek? Nou, ik weet het niet. Ik kan het zelf ook niet eens uitspreken. Maar waar het maar om gaat, is dat overal waar men streeft naar eenheid en naar organisatie. En dat is eenheid dus, organisatie. Buiten God om, daar is... Nou, als men daarnaar streeft, is het buiten God om. Dat heet Babel. Vandaar al die namen der godslasteringen. Maar het gaat niet om wie die namen zijn of wat die namen zijn. Het gaat om principe. Het heet namelijk gewoon uiteindelijk Babel. En in de Babel is gevonden het bloed der profeten en der heiligen. Daar hoort Jeruzalem dus inderdaad ook wel degelijk bij. Hè? En al dergenen die gedood zijn op de aarde. Uiteindelijk is het ook gewoon Kain dus. Dat is zo goed. Nou, dat weet ik niet. Er bestaat nog niet lang genoeg tot ik me er een mening over gevormd heb. Dus. Het gekke is, ik moet u eerlijk zeggen, dat het verbaast mij. U zal er mij nooit over praten, over die over New Age. Ik dacht eens dat het New Age was, maar dat is... Nou, New Age, daar weet ik dus geen bal van. Het gekke is, en daar moet u maar eens even over nadenken. Ik heb er nog nooit over horen praten door anderen dan door christenen. Dat wil zeggen, door evangelische christenen bedoel ik. En dan denk ik, ja, wie maakt er nou eigenlijk reclame voor wie? Ik zou er waarschijnlijk dus helemaal nooit van gehoord hebben. Als hun tegenstanders niet zoveel reclame ervoor maakten eigenlijk. Dus ik vind het maar een beetje raar, eigenlijk een beetje raar gedoe, eerlijk gezegd. Nou kun je zeggen dat het aan mij ligt dan. Dat ik het alleen maar van de gelovigen hoor, of te weinig de krant lees, televisie kijk, of weet ik veel. Zal dan wel. Maar. Dat bedoel ik nou maar. Ja? Ja? Oh. Nee, in de eerste plaats, waarom, ik heb dus problemen, waarom zou ik in het zoeklicht lezen over een New Age beweging? Hebben die zelf geen blad, kunnen die zelf geen reclame maken, hebben ze ons, ik bedoel, en daar bedoel ik het zoeklicht mee, hè? Hebben ze ons nodig om dat dan te doen? Want negatieve reclame is ook reclame hoor. Ja, zeker wel. Als ze maar over je praten, het geeft niet wat. Ja, ik vind het ook niet zo'n aardige gedachte. En ja, de kracht van positief denken, dat hebben we nou wel gehad. Hè. Dat heeft met christendom niks te maken.
Maar we schrijven natuurlijk die mensen waarschuwen, ja. Niet er doorheen.
Ja. Ja, maar ik vraag me dus wel af, wie zijn die lui dan, die wel met die beweging te maken krijgen, en die het niet horen uit het zoeklicht of uit enige andere evangelisch tijdschrift. Ik zou het niet weten. Het zal wel zo zijn, tuurlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel, maar toch lang zoveel niet, denk ik maar, hoor. Hè? Nou ja, die komen nog aan de deur. Dat weet je nog van wat het is. En dan ga je vragen wat... weer ga je op richten. Maar dat je voor het eerst hoort van dit soort stromingen... juist van hun tegenstanders... dat is toch niet zo'n gunstige zaak, hoor. Vind ik. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja... Maar goed, het maakt mij niet uit in welk naam erop staat, maakt me ook niks uit. Als het antichristelijk is, dan merk ik het wel. En het is te hopen dat het helemaal niks is. Hè? En zolang ik er niet van gehoord heb, is het ook niks en is het ook geen gevaar. Daar blijf ik bij, want er zijn mensen die zeggen, als je het niet weet, dan is het bedreigend. Dat is niet waar, als je het niet weet, dan doet het niks. Wat niet weet, wat niet deert, je kunt het weer beter niet weten. Dat is het beste eigenlijk, hè. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe, dus ja.
Maar. Ik lees het wel in het zoeken, maar.
Maar niet iedereen kan dat en niet iedereen is ook in staat om dat te doen. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Maar ja, we zitten hier onder elkaar een beetje, dus vooruit. Ik zou het niet al te serieus nemen, al die dingen niet. Ik kan me nog goed herinneren in de tijd dat in ieder geval Nederland op zijn kop stond. En dat was aangekondigd dat binnen zeer afzienbare tijd de Messias zou verschijnen. Er werd zelfs een datum voor aangekondigd of zoiets. En heel verhalen erbij, en waarbij zelfs de broeder Kits het bestond om een bericht te laten zetten, een advertentie te laten zetten. Zelfs de voorpagina van de Telegraaf, jawel, enzovoorts. Terwijl dat wat aangekondigd is, nooit gebeurd is. Het is puur niet gebeurd. Bluf van de een of andere idioot, die geld genoeg had om zich te kunnen permitteren idioot te zijn. Nee, zo was dat. En toen werd een of andere Messias aangekondigd en de man is domweg nooit verschenen. Dat is als een nachtkaars uitgegaan. Nou en, waar maak je dan druk over? Hè? Ja, je moet niet zo, moet daar niet zo moeilijk over doen. Het is meestal opgeblazen propaganda. En dikwijls wordt dit soort propaganda opgeblazen door de gelovigen. En dat moeten ze natuurlijk helemaal niet doen, hè? Nou ja, goed. Alles wat uit het geloof niet is, is zonde, zeg ik maar. En dus wat er ook in de wereld gebeurt, het is niet uit geloof. Dat hoort tot het terrein van Satan. Dat is inderdaad zo. Nou, waar waren wij? In hoofdstuk 19 inmiddels, van Openbaring. Waar staat? Na deze hoor ik als een grote stem een grote schare in de hemel. Dat is wat anders dan volken, scharen, natie en tongen op aarde. Het is nu in de hemel. Halleluja, nu wordt er halleluja geroepen. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht. Vier synoniemen dus. Allemaal aanduidingen van het koninkrijk natuurlijk. Zij de Heere, Jehovah, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig. Dan gaat het over de raad Gods, hè. Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft. Niet een mens was het immers, hè. Zei Jesaja. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. Want Babel was altijd de grote tegenstander van de dienaren van de Heere onze God, ongeacht onder welke naam dat gebeurde. En ze zei het een tweede maal, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid, dat betekent gewoon verbrand, Babel verbrand en zal nooit meer herbouwd worden. Het blijft heus niet tot in eeuwigheid roken. Als u dat erin leest, dan leest u niet goed genoeg. Haar rook gaat op in alle eeuwigheid betekent dat het verbrandt, dat iedereen het ziet. Dat het ook als teken fungeert, dat die rook opgaat. En dat betekent dat het definitief verbrand wordt. Maar vuur gaat heus wel uit. Net als wat ik zaterdag gezegd heb over de verwoesting van Sodom. Was tot voorbeeld van de eeuwige toorn. Of van het eeuwige oordeel. Judas stond dat. En we weten allemaal dat het vuur van Sodom niet meer brandt. En toch is het een beeld van het eeuwige vuur. Betekent dus dat alles verbrand wordt. Dat is ook eeuwig. En voor altijd. Dat is ook eeuwig. Maar het vuur zelf gaat weer uit als alles wat verbrand moest worden verbrand is. Haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende amen, halleluja. En de 24 ouderlingen en de vier dieren zijn samen een beeld van Christus en de gemeente. En een stem kwam uit de troon zeggende, looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide klein en groot. Dat was wat uit de hemel of in de hemel gezien werd. Christus en de gemeente, uiteraard. En ze prijzen de Heer om de val van Babel. Waarna vanaf vers 6 de bruiloft des lams wordt aangekondigd en wordt gezegd dat het koninkrijk van de Heere, de almachtige God, begonnen is. Want bij de val van Babel beginnen de 1000 jaren. kan niet anders, want bij de val van Babel vindt ook plaats de gevangenneming op zijn minst dan van het beest. En dat is de koning van Babel, dat is die man die gedood wordt, zodat de vrouw weduwe wordt. Maar als dat gebeurt, dan beginnen de 1000 jaren. Dus dat is hetzelfde hoofdstuk, 19, vers 20. Het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, maar het beest is inderdaad de koning van Babel. En met hetzelfde de valse profeet die de tekenen gedaan had. En er staat er aan het eind van het vers, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met zulfer brandt, ook vuur dus. Vuur en zwavel, zulfer. En dan 20 vers 1, ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebben een sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand, en hij greep de draak en bond hem 1000 jaren. Ik wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren volleindig zouden zijn. Dus daar beginnen inderdaad de 1000 jaren. Als Babel verwoest is, dan is Jeruzalem vanaf dat moment de hoofdstad van de wereld. Er wordt Satan gebonden en beginnen de 1000 jaren van de heerschappij van Christus over al de volkeren der aarde op deze oude aarde. Met mensen zoals u en ik. Wedergeboren door geloof in het Lam. En delend in de overwinning van het Lam. En ze hebben het evangelie gehoord via de prediking van de 144.000 verzegelden uit Israël. Dat is het verhaal. Nou, dan blader ik terug naar Jesaja 47 waren wij, hè. Waar inderdaad gesproken werd over stoppelen en vuur, dat is vers 14 van Jesaja 47. Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Dat is dus inderdaad rook, de eeuwige rook, weet je wel, uit Openbaring. Het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten. Het vuur heeft namelijk geen enkele positieve uitwerking. Er is niemand die daar zegen van ondervindt. Babel is niet tot zegen, Babel is alleen tot vloek. We zal uit de verte er naar kijken, in plaats van het dichtbij zich te warmen bij dit vuur. Hè? Uit de verte kijkt men naar het oordeel wat God brengt. Precies zoals het oordeel kwam over Sodom. En zoals bovendien helemaal uiteindelijk het oordeel zal komen over de hele oude schepping. En dan krijg je ook meteen de andere kant van het verhaal te zien, namelijk in 48, Jesaja 48 vers 1, hoort dit, gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël, Jacob die Israël genoemd wordt dus, leuk hè, want Jacob werd Israël genoemd door de Heer, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt, uit de volkeren van Juda, maar misschien ook wel uit het woord van Juda, die daar zweert bij de naam des Heeren, de naam van Jehovah, en die vermeldt de God Israëls, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. Er wordt gesproken tot een Israël wat nog ongelovig is. En daarom wordt het opgeroepen in dit hoofdstuk uiteraard tot geloof. Uiteraard is dat weer omdat het anders zal delen in het oordeel van Babel. Ja, van de heilige stad, Jeruzalem of Sion, worden zij genoemd. En zij steunen op de God Israëls, Heere der Heerschare is zijn naam. Enzovoorts, daar wordt dus de Babel gezet tegenover de heilige stad van 48 vers 2. De heilige stad is uiteraard Jeruzalem en daar gaat het verhaal dan eerst weer even over verder. Want Babel wordt verwoest en Jeruzalem zal herbouwd worden in de plaats van de zegeningen die God beloofd heeft. En weer staat er dan, de vorige dingen heb ik verkondigd van toen af en uit mijn mond zijn ze voortgekomen. Ik heb ze doen horen, ik heb ze ook snellijk gedaan en ze zijn gekomen. En de bedoeling is dat Jacob zal horen. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Dat is vers 12 inmiddels weer. En u ziet dus dat dezelfde waarheden, dezelfde oproepen steeds opnieuw herhaald worden in Jesaja. En langzamerhand begrijpt u nou waarom Jesaja genoemd wordt de evangelist onder de profeten. Nu kom je er wel achter. Als je dat aan het begin zegt, dat heb ik aan het begin gezegd, dan is dat zo'n kreet, weet u wel, van oh, dat moet ik opschrijven in het rijtje. Later hoef je dat niet meer, dan weet je dat, want dan heb je het zelf ervaren bij het lezen en bestuderen van het boek. Ik wil er het hier maar bij laten en de heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn en te mogen wandelen in het licht van uw woord, van het evangelie en ook van het profetisch woord. Wij danken u dat we ook mogen uitzien naar de nabije toekomst. Dat we ons bewust mogen zijn dat in de komende jaren u inderdaad uzelf zult openbaren aan Israël en aan de volkeren, maar allereerst aan ons. Wij danken u dat wij mogen uitzien en onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. En in de wetenschap dat u zult komen om ons thuis te halen. Dat wij onze ogen zouden opslaan en zouden zien niet deze vergankelijke dingen om ons heen, maar opdat we zouden zien onze heiland zelf. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven en het betrekkelijke ook van de wereld om ons heen mogen inzien en daarom aan de andere kant onze verwachting mogen stellen op u die gesproken hebt, die van ouds gesproken hebt en die ook in onze dagen deze beloften zult vervullen. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom van uw genade waaronder wij mogen leven in deze tegenwoordige bedeling, waarvanuit wij mogen uitzien naar de toekomst waarin u uzelf in heerlijkheid zult openbaren. Wij danken u dat we ook deze morgen mochten samenkomen, uw woord mochten openen. En willen u vragen, Vader, wees u ook met ons in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze gedachten, onze harten bepalen bij het woord, het levende woord wat u ons geschonken hebt. En bij onze heiland die aan uw rechterhand gezeten is, omdat we zouden leven en staan in de overwinning die u ons in Christus geschonken hebt, uit de rijkdom van uw genade. Amen. Dan gaan we naar Jesaja 48 alweer. Jesaja 48, waar Israël wordt toegeroepen, hoort dit gehuis van Jacob die genoemd wordt met de naam van Israël. En uit de wateren van Juda voortgekomen zijt, die daar zweert bij de naam des Heren en vermeldt de God Israëls, maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid. Ja, van de heilige stad worden zij genoemd en zij steunen op de God Israëls, Heren der Heerscharen is zijn naam. De vorige dingen heb ik verkondigd van toen af, en uit mijn mond zijn zij voortgekomen en ik heb ze doen horen. Ik heb ze snellijk gedaan en zij zijn gekomen. Omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper. Daarom heb ik het u van toen af verkondigd. Eer dat het kwam, heb ik het u doen horen. Opdat gij niet misschien zoudt zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. Gij hebt het gehoord, aanmerk dat alles. Zult gij lieden het ook niet verkondigen? Van nu af doe ik u nieuwe dingen horen en verborgen dingen die gij niet geweten hebt. Nu zijn zij geschapen en niet van toen af. En voor deze dag hebt gij ze ook niet gehoord, opdat gij niet misschien zeggen zou, ziet, ik heb ze geweten. Ook hebt gij ze niet gehoord, ook hebt gij ze niet geweten, ook van toen af is uw oor niet geopend geweest, want ik heb geweten dat gij gans trouwelooslijk handelen zoudt en dat gij van de buik af een overtreder genaamd zijt. Om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen en om mijns roems wil zal ik u ten goede mij bedwingen, opdat ik u niet afhouden. En daar stop ik dan maar met lezen, want ik wilde niet meteen het hele hoofdstuk met u lezen. Maar de Heer spreekt hier weer eens tot Israël. En het is waar wat er boven staat, boven dit hoofdstuk. In mijn Bijbel staat er boven opwekking om te geloven in Gods genaderijke verlossing. En hem te gehoorzamen, maar dat is uiteraard hetzelfde. Maar dat is precies waar het over gaat, want het zal blijken dat hier speciaal gesproken wordt over de genaderijke verlossing die door de Messias tot stand gebracht zou worden. Maar daar hebben we het vanzelf al over. Er staat dan, hoor dit gij huis van Jacob die genoemd wordt met de naam van Israël. De gedachte is dan niet alleen dat het gaat om het volk Israël, de natuurlijke afstammelingen en erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar er staat uitdrukkelijk bij die genoemd wordt met de naam van Israël. Dat is niet alleen maar een historisch feit, maar het is natuurlijk ook de betekenis, de verwijzing naar de betekenis van deze naam. Een naam die spreekt over een Jacob die ooit in Israël werd, toen hij tot bekering kwam, zullen we dan maar zeggen. Toen hij zich overgaf aan de Heer en sindsdien genoemd wordt Israël, strijder met God of vorst met God. Want zei de Heer tot Jacob, gij hebt u vorstelijk gedragen. En het noemen van deze naam is natuurlijk tegelijkertijd een oproep aan dit Jacob, dit Israël, om zich te gedragen zoals Israël. Want Israël of Jacob kreeg deze naam toen hij tot geloof kwam. En dat is de bedoeling dat Israël dat ook doet. Dus de oproep van niet alleen dit hoofdstuk, maar van eigenlijk het hele boek Jesaja. Er wordt in dit vers, of in deze versen, verwezen naar, op een of andere wijze naar de oorsprong van Israël. Er wordt namelijk gezegd dat het is dat ze genoemd worden met de naam Israël, dat het voortgekomen is uit Juda en dat het genoemd wordt naar de naam van Jehovah en dat het genoemd wordt naar de heilige stad. En er spreekt uiteraard over de bovennatuurlijke oorsprong van dit volk, een volk wat door God zelf in de tijd verwekt werd en verlost werd uit de heidenen en gebracht werd in het beloofde land. Daar wordt trouwens over gesproken in dit hoofdstuk, al was het maar in de laatste versen, speciaal vers 21, waar gesproken wordt over de doortocht door de woestijn en over het water wat men ontving uit de rotssteen in de tijd. Maar goed, wat er gezegd wordt in vers 1 is toch weer niet zo mooi, want er staat dan die daar zweert bij de naam des Heren. Waarbij de term zweren gebruikt wordt, soms, en hier dus ook, ter aanduiding van een afgodische dienst, afgoderij dus. Dat is het niet altijd overigens, maar soms wel. Zweren wil zeggen dat men zich aan iets volledig overgeeft, dat men ergens volledig achter staat. En dat kan dus positief zijn, het kan negatief zijn. En in dit geval is het blijkbaar negatief. Want het gaat erom dat men afgoderij bedrijft naast of bij de naam des Heren. Dat betekent niet dat men de Heren aanroept. Het is niet de positieve betekenis, maar uit het verband blijkt dat het uitdrukkelijk gaat om de negatieve betekenis en om afgoderij, afgoden namelijk, die ook dan verborgen genoemd worden in vers 5 en waarover verder gesproken wordt vanaf vers 6. Daarom wordt het opgeroepen tot geloof, omdat het weliswaar de naam van Jehovah kent, maar dat het daarnaast afgoderij bedrijft. En er staat ook zelfs in ditzelfde vers, want er staat die daar zweert bij de naam van Jehovah en vermeld de God Israëls, daar gaat het om, vermeld de God Israëls, die naam kent men, die gebruikt men soms ook, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. En dat niet in waarheid, nog in gerechtigheid, duidt dus op dat zweren, het bedrijven namelijk van afgoderij. Maar dit volk is inderdaad uit Jacob voortgekomen. Het is het huis van Jacob. Het volk of het huis, de familie van Jacob, die in Israël werd. En hij is ook voortgekomen uit de wateren van Juda. Ik denk dat wateren hier gebruikt wordt in de betekenis van volkeren, de veelheid. Volkeren van Juda. Anders zou het moeten zijn uit de woorden van Juda. Maar ik zou niet weten wat het dan betekent, of welke woorden dat dan zouden moeten zijn. Slotverrekening gaat het hier niet speciaal om Juda. Maar het gaat zelfs over heel Israël. En uit de wateren van Juda voortgekomen komt dus overeen met voortgekomen uit het huis van Jacob, of gewoon uit Jacob, waarbij de naam Juda genoemd wordt in verband met het koningshuis. Het zijn dus de volkeren van Juda. Het begrip volkeren wordt wel degelijk ook gebruikt voor de volkeren van Israël. Voor mijn part de stammen, maar dat betekent meer de menigten. En in die betekenis wordt het woord water dan ook inderdaad gebruikt. Niet alleen hier, maar verder in de Bijbel natuurlijk ook. Dus het huis van Jacob of de wateren van Juda, daaruit is het voortgekomen. Verwijzing dus naar het koningschap van Juda. En dat is weer een verdere verwijzing natuurlijk naar de laatste erfgenaam uit het huis van Juda die zou voortkomen. Want er wordt langzamerhand naartoe gewerkt natuurlijk in deze hoofdstukken. Want langzamerhand komen we in de hoofdstukken 50 van Jesaja, waar natuurlijk uitgebreid gesproken wordt over de Messias uit het huis van David en dus uit Juda. Maar de situatie van Israël was inderdaad dat men soms de naam van Jehovah gebruikte, maar daarnaast in elk geval afgoderij bedreef. Zo was het zelfs in de dagen van Salomo, staat beroemd om. Het wordt Salomo kwalijk genomen natuurlijk. Het was heel gebruikelijk om meerdere goden te dienen en de Jehovah was dan één van. Maar de Heere zegt steeds, ik ben een jaloers God, dus dat betekent dat hij dat niet zou nemen. En op grond daarvan ook inderdaad het volk zou brengen onder het oordeel. Hij zou het kwaad namelijk over het volk brengen, het kwaad scheppen, zoals genoemd bijvoorbeeld in Jesaja 45. Dus men vermeldt weliswaar de God Israëls, oftewel men kent de naam des Heren, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid, want men dient tegelijkertijd andere goden. Waarbij wij meteen ook moeten bedenken dat in dit hoofdstuk het volk geacht wordt te zijn in ballingschap. Dat was het niet, maar het is per slotverrekening profetie. Toen Jesaja dit schreef of sprak, was het volk nog niet in ballingschap. Maar in deze hoofdstukken wordt het volk beschouwd als te zijn in ballingschap, waaruit het verlost zou worden wanneer het tot geloof komt. Dat is maar het hele verhaal. Vandaar dan ook dat men zegt dat deze hoofdstukken niet door Jesaja geschreven konden zijn, omdat men nog lang niet in de Babylonische ballingschap was en zelfs omdat Babel nog niet eens een wereldrijk was in die dagen. Maar het is nou eenmaal profetisch. Het volk wordt beschreven als in ballingschap te zijn waaruit het zou moeten verlost worden en waaruit het zou terugkeren. Dus dan moet u erbij bedenken als u dit leest. Het blijkt trouwens ook heel duidelijk uit bijvoorbeeld vers 20. Gaat uit van Babel, vliet van de Galdeën. Maar men was nog niet eens in Babel en onder de Galdeën. Het zou pas later gebeuren. Maar pas in 536, het eerste jaar van Kores, uit hoofdstuk 45 en 46, of 44 en 45 bedoel ik. Pas in 536, dus vele jaren later, zou men toestemming krijgen om uit de ballingschap terug te keren. En bij die gelegenheid werd dus onder andere dit hoofdstuk actueel, waarbij de Joden ook inderdaad worden opgeroepen om Babel te verlaten en naar Jeruzalem te keren. Onder wat voor omstandigheden dan ook, maar we hebben het daar nog wel over als we het vers lezen. Maar onthoud dus dat het volk geacht wordt in ballingschap te zijn terwijl deze woorden gezegd worden. Dan staat er in vers 2, ja, van de heilige stad worden zij genoemd. Dat wil zeggen, ze worden genoemd van Jeruzalem. Het volk komt van Jeruzalem. In de ballingschap was dat natuurlijk ook zo, want toen was het volk weggevoerd uit Jeruzalem en Jeruzalem was dus hun stad. Toen ze dan toestemming kregen in de tijd om terug te keren, toen kregen ze ook uitdrukkelijk toestemming om terug te keren naar Jeruzalem om daar de tempel voor Jehovah te bouwen. Dus toen de Joden in ballingschap waren, en met name is dan bedoeld de Joden in de Babylonische ballingschap, toen werden ze beschouwd als afkomstig te zijn uit Jeruzalem. Dat droegen ze kennelijk ook zelf met zich mee, die gedachte, en zo is het ook altijd gebleven. Want het is ook onder de Joden spreekwoordelijk dat men eigenlijk thuis hoort in Jeruzalem. En men groet elkaar met, of men neemt afscheid van elkaar met, tot ziens in Jeruzalem. Het is de eeuwen door zo geweest, het is nooit gebeurd eigenlijk. Maar men gaat daar vanuit, daar hoort men thuis en daar hoort men elkaar weer te ontmoeten. Dat is natuurlijk juist. Dus zij worden van de heilige stad genoemd. Die heilige stad, die heet natuurlijk normaal gesproken Jeruzalem. Eenvoudig vertaald met stad van vrede, hoewel het een beetje afwijkende vertaling is eigenlijk. Maar in ieder geval Jeruzalem, daar zit shalom in. Het gaat om die vrede die vanuit Jeruzalem tot stand zou komen. Dat is de betekenis van de naam. De naam wordt hier niet genoemd, de naam van Jeruzalem. En dat is natuurlijk vanwege het feit dat Israël hier beschouwd wordt als goddeloos te zijn. En het laatste vers van dit hoofdstuk zegt, de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Lijkt me dan een duidelijke uitspraak. De goddelozen hebben geen shalom en ze hebben dus ook geen Jeruzalem. Of shalem is het dan ineens, maar goed. En daarom wordt kennelijk ook de naam van Jeruzalem hier vermeden. En het heet dan gewoon de heilige stad. Die bijzondere, die apart gezette stad. Die stad waar God een plan mee heeft, waarover de profetieën gedaan zijn. Waarnaar men zou moeten terugkeren. Dus van de heilige stad worden zij genoemd. En zij steunen op de God Israëls. Heere der heerscharen is zijn naam. Ja, ze steunen op de God Israëls, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. Hè? Daar hoort vers 1 dus bij. Hè? Dus ze steunen op de God van Israël, die bovendien de God der volkeren is. Want er staat het erachter, hè? Heere der heerscharen. Jehovah Zebaoth, bekende uitdrukking. Maar die God, die Heere der heerscharen, de God Israëls, die spreekt over het ongeloof van Israël. Dat het echt over een ongeloof gaat, dat zullen we echt nog veel uitgebreider zien, hoor. Er staat namelijk, de vorige dingen heb ik verkondigd van toen af. Ja, van wanneer af? Nou, sinds Jacob, zullen we dan maar zeggen. Sinds Juda. Sinds het ontstaan van het volk. Dus de dingen die geweest zijn inmiddels, dat zijn de vorige dingen. De vorige zijn gewoon de voorgaande, hè? Een beetje afgekort. Maar de vorige dingen, de dingen die inmiddels geweest zijn, heb ik verkondigd van toen af. Dat wil zeggen, niet vanaf dat ze gebeurden, maar uiteraard van voordat ze gebeurden, namelijk vanaf dat het volk er was. Daarom staat er ook, en uit mijn mond zijn zij voortgekomen. Dat betekent niet alleen dat de Heer ze heeft doen horen, zoals er achter staat, maar dat betekent dat ze ook tot stand gekomen zijn door het woord van God, want die God van Israël, die maakt alle dingen door te spreken. Hij spreekt en dan komt niet alleen het woord, maar dan komen ook de gebeurtenissen zelf. Dus de vorige dingen heb ik verkondigd, wil ook zeggen, ik heb ze zo geregeld. De vorige dingen heb ik verkondigd van toen af. Uit mijn mond zijn ze voortgekomen, ik heb ze doen horen. Ik heb ze snellijk gedaan en zij zijn gekomen. Dat wil zeggen, er was eerst gesproken en daarna heeft hij ze ook gedaan. Vandaar dan ook dat men zegt dat het Hebreeuwse begrip dabar, namelijk het woord, ook de betekenis heeft van een daad, een gebeurtenis. Het is niet alleen maar een woord, maar ook een daad. Ik heb dat wel eens nagezocht in de Bijbel, maar ik heb maar heel weinig schriftplaatsen kunnen vinden waar dat begrip dabar inderdaad met een daad, een activiteit of iets dergelijks, vertaald wordt. En dan nog zou je moeten afvragen of dat niet beter ook gewoon met woord vertaald zou kunnen worden. Maar dat begrip woord houdt nou eenmaal in, niet alleen dat er gesproken wordt, maar dat het ook gestalte krijgt, dat het gebeurt. En dat wil nog niet zeggen dat je het ook zo vertalen moet. Want je mag stijlfiguren nou eenmaal niet wegvertalen. Dus ik blijf erbij, dabar betekent gewoon woord. Maar als het soms als daad opgevat wordt, dan is dat eigenlijk de uitleg, de verklaring van de stijlfiguur, waarbij de dingen voortkomen uit de woorden die gesproken zijn. En die samenhang vind je hier dus ook. Ik heb ze doen horen, ik heb ze snellijk gedaan, vervolgens. Eerst gesproken en toen uitgevoerd. En zij zijn gekomen, of namelijk zij zijn gekomen. Dat betekent dan ook dat in het verleden gebleken is dat Gods woord betrouwbaar is. Het is nog altijd zo dat het beste bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel in het algemeen en voor het profetisch woord in het bijzonder is dat dat profetisch woord ook daadwerkelijk vervuld werd in het verleden. Het verschijnsel dat de profetieën letterlijk vervuld werden in het verleden staat garant voor de letterlijke vervulling van de rest van de profetieën in de toekomst. Dat leven wij uit. En de bestudering van de schriften, ook de oud-testamentische geschiedenis, die is juist daarom van belang, omdat wij daaruit de betrouwbaarheid van het profetisch woord leren kennen. Dat is maar alles. En als we dan zoals gisteravond bijvoorbeeld bezig zijn met de bestudering van handelingen en ook zien dat de gebeurtenissen daar zelfs een profetische betekenis hebben, de gebeurtenissen zelf dus, hè, dat bevestigt ons gewoon, dat sterkt ons in het geloof. God is betrouwbaar, het verhaal van Paulus is niet zomaar een verhaal, want er blijkt dat de prediking van het verhaal dus, hè, de prediking van Paulus, dat bedoel ik, zijn brieven enzovoorts, dat de strekking daarvan inderdaad in overeenstemming is met wat de man is overkomen. Oftewel, ook zijn levenservaringen, dat wat hem in het leven overkwam, is wel degelijk profetisch voor het werk wat God doet in deze tegenwoordige bedeling en waarover Paulus dan vervolgens ook spreekt. Nou, daar gaat het om. Dat bevestigt deze dingen. Nou. Vandaar ook dat de heer zelf wijst op de vorige dingen. Hij zegt, ik heb ze gesproken, ik heb ze ook gedaan, je kunt me controleren. Ik heb bewezen betrouwbaar te zijn. En dan staat er in vers 4, omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper, daarom heb ik het u van toen af verkondigd. Eer dat het kwam, heb ik het u doen horen. Opdat gij niet misschien zoudt zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan. Het is niet zo aardig dat wat er nou ineens bij staat. Maar het is in ieder geval een duidelijke zaak. Want je kunt je altijd nog afvragen, waarom zegt God van tevoren wat hij gaat doen? En God zelf zegt erover, nou dan kun je later niet zeggen dat je afgod dat gedaan heeft. Ik heb het gezegd.